Goedemorgen, broeders en zusters. Caroline, heel hartelijk bedankt ook voor deze inleiding tot de preek. Dat was heel mooi. Ja, we gaan met elkaar een stukje uit de Bijbel lezen. We gaan inderdaad beginnen om te lezen uit Genesis 14, die geschiedenis waar Melchizedek aan de orde komt. Het is goed om dat eens even met elkaar te lezen, om te zien wat daar gebeurt. Dus laten wij lezen van in Genesis 14, vanaf vers 14. En daarna zullen we dan met elkaar Psalm 110 gaan lezen, zoals al is aangekondigd. Maar eerst dus Genesis 14, vanaf vers 14. We komen daar in die geschiedenis tegen dat Lot, die in Sodom woonde, dat hij door een overval van een aantal vijandige koningen overvallen was, samen met de andere mensen in die stad, en ontvoerd was. En dan lezen we in vers 14, toen Abram hoorde dat zijn broeder als gevangene weggevoerd was, bewapende hij zijn geoefende mannen, die in zijn huis geboren waren, 318 man, en hij achtervolgde hen tot aan Dan. Hij verdeelde zich 's nachts tegen hen in groepen, hij en zijn manschappen, en versloeg hen. En hij achtervolgde hen tot aan Hoba, dat links van Damascus ligt. En hij bracht alle bezittingen terug, en ook zijn broeder Lot, en zijn bezittingen bracht hij terug, evenals de vrouwen en het volk. Toen trok de koning van Sodom hem tegemoet, nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedorlaomer en de koningen die bij hem waren, naar het dal Shave, dat is het tegenwoordige koningsdal. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. Hij zegende hem en zei: gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd zij God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En hij gaf hem van alles een tiende deel. En de koning van Sodom zei tegen Abraham: geef mij de mensen, maar behoud de bezittingen voor uzelf. Maar Abraham zei tegen de koning van Sodom: ik zweer bij de Heere, God de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit, dat ik niets van draad tot schoenriem toe, ja niets van alles wat van u is, zal nemen, zodat u niet kunt zeggen: ik heb Abraham rijk gemaakt. Verder daarvan, alleen wat de knechten gegeten hebben en een deel van de mannen die met mij meegegaan zijn, Aner, Eskol en Mamre, laten die hun deel nemen. En dan gaan we door naar Psalm 110. Psalm 110, een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. De Heere strekt uw machtige scepter uit van Sion en zegt: heers, te midden van uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht. En getooid met heilig sieraad uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van uw jeugd. De Heere heeft gezworen en hij zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen op de dag van zijn toorn. Hij spreekt recht onder de heidevolken. Vult het slagveld met dode lichamen en verplettert hen die het hoofd is over een groot land. Hij drinkt onderweg uit de beek. Daarom heft hij zijn hoofd omhoog. Ja, tot zover Psalm 110 en dit deel van het woord van God. Psalm 110, een van de 150 psalmen die we in de Bijbel hebben. En zoals jullie weten, de psalmen zijn een hele rijke verzameling aan liederen, aan teksten. Die laten zien ook wat wij ook mee kunnen maken. Maar ze spreken ons ook over God en wat Hij doet. En Psalm 110 is met name een psalm die daarover gaat. Deze psalm is wat dat betreft weer een totaal andere, bijvoorbeeld dan psalm 42, waar het heel gaat over onze persoonlijke beleving, onze geloofsstrijd. In dat opzicht is deze psalm misschien een heel andere. Misschien ook wel daarom een moeilijkere. Maar het gaat erom in deze psalm wat God doet. Hoe God uiteindelijk zijn doel zal bereiken. Namelijk van een nieuwe mensheid op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Die God werkelijk verandert. Maar daarvoor was nu inderdaad, zoals we al gehoord hebben, een priester en een koning nodig. Dus als wij, inderdaad, als wij onszelf zien in het licht van zoals God ons ziet, dan zien wij dat wij niet in de juiste relatie met God leven. Dan is er zoveel in ons leven wat verkeerd is. En dan is de vraag, hoe kan dat veranderen? Wat is nu werkelijk de effectieve remedie voor het diepe probleem van wat wij zonde noemen? En wat de Bijbel zonde noemt en wat God zonde noemt. En de werkelijke remedie daarvoor is, zoals we weten, onze Heer Jezus Christus. Maar hij is, zoals we al gehoord hebben, een priester en een koning. En waarom was dat nou nodig? Om ons leven te veranderen. Definitief en effectief werkelijk te veranderen. En dat is precies waar deze psalm over gaat. Dit is ook daarom een hele belangrijke psalm. Je zou kunnen zeggen, als ik vraag naar u, wat is uw meest geliefde psalm? Dan noemt u waarschijnlijk een andere psalm, maar niet psalm 110. Toch is het zo dat psalm 110 is van alle psalmen degene die het meest aangehaald wordt in het Nieuwe Testament. Sterker nog, het is zelfs vanuit het hele Oude Testament. Het hoofdstuk, het gedeelte, wat het meest geciteerd wordt in het Nieuwe Testament. Daarom is het dus wel een verschrikkelijk belangrijke psalm en is het echt ook nodig en belangrijk dat wij er toch eens met elkaar over nadenken wat die psalm nu precies zegt en wat die betekent. En het gaat hier om een unieke koning en priester. En dan hebben we inderdaad wel wat uit te leggen. En daarom ben ik bijzonder dankbaar ook voor wat al aan de kinderen is verteld. Want het hele concept natuurlijk van een koning en een priester, zoals de Bijbel dat hier beschrijft, kennen wij eigenlijk niet. Ja, je zult zeggen, ja, we hebben nu sinds kort weer een koning. Maar het is een koning die een totaal ander concept heeft van het koningschap dan wat in de Bijbel een koning is. Een koning in de Bijbel was iemand die echt regeert, bestuurt, beslissingen neemt en die het leven van zijn onderdanen echt wezenlijk kon beïnvloeden. Onze koning is een koning volgens een constitutionele monarchie en heeft in feite, laten we zeggen, heel weinig macht. Hij kan bijvoorbeeld niet eens recht spreken waar hier in deze psalm wel van gesproken wordt. Nou, het hele idee ook van een priester en offers is natuurlijk ook iets wat wij in onze hele westerse cultuur en maatschappij helemaal niet meer kennen. En wij zullen dus inderdaad de Bijbel wat dat betreft uit moeten leggen om dat weer te begrijpen wat daarvoor nodig is, maar ook om dan te laten zien wat de rijkdom is van deze gedachten, deze dingen die in de Bijbel staan voor het evangelie. Wat dat betreft is het ook terecht dat ook een oude commentator, Matthew Henry, gezegd heeft, in Psalm 110 vinden we eigenlijk het hele evangelie terug. En dat kun je inderdaad aantonen dat dat zo is. Het gaat dus vooral ook hier in deze psalm om die beloofde koning en priester. En uiteindelijk weten wij dat dat gaat uiteindelijk over de Heer Jezus Christus. Nou, we gaan dus deze psalm met elkaar eens eventjes bekijken. En hoewel het niet eens een hele lange psalm is, zullen we niet eens de tijd hebben om alles in detail te bespreken. Maar zal ik vooral de grote lijn laten zien en dan vooral ook nog ingaan op het feit dat hij ook een hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Ik ga drie dingen met u bespreken. Allereerst ga ik bespreken dat de Heere zelf is die hier spreekt. En dan gaan we het vooral hebben over vers 1. In de tweede plaats zullen we het hebben over de koning die recht zal doen en die zal overwinnen. En dan in de derde plaats zullen we het hebben over de priester die een volkomen verlossing geeft. Dus ik begin met het eerste punt, het begin van de psalm. De Heere spreekt door middel van David, maar het is de Heere die spreekt. De Heere spreekt door middel van David. Als we namelijk die psalm lezen in het begin, dan staat er dus een psalm van David. Nou, dat is op zich niets bijzonders, dat komt bij heel veel psalmen voor. Wat betekent dat nu precies? Dat betekent in heel veel gevallen dat David die psalm gemaakt heeft, gedicht heeft. Toch is het zo dat als je die tekst goed leest, dat Hebreeuws ook goed leest, dan kan het ook betekenen dat het een psalm is die op de een of andere manier verbonden is met David. Of met zijn persoon, of met zijn ambt als koning, of met zijn leven. En het kan dus zo zijn dat het in dat opzicht wel een psalm is die op David betrekking heeft, maar niet noodzakelijkerwijs door David zelf geschreven is. Dat kan. In dit geval echter weten we dat deze psalm wel heel zeker door David is geschreven. En dat is wel belangrijk, want als we namelijk dan verder lezen: de Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Dan is dus de vraag van: over wie gaat het nu precies? Over wie gaat het daar nu? Ja, want dan wordt gezegd: de Heere, dat is Yahweh, dat staat met hoofdletters in onze Bijbel, dan kun je zien dan dat het Yahweh is, heeft tot mijn Heere gesproken. En dan is dus de vraag: wie is die mijn Heere? Kijk, als die psalm nou geschreven zou zijn door een van Davids volgelingen of hovelingen, dan zou het kunnen zijn dat je deze tekst zo moet lezen: de Heere, Yahweh, die heeft gesproken tot mijn Heere, dat is tot koning David. Zit aan mijn rechterhand. Dan zou je dat zo moeten lezen. En dan gaat het eigenlijk over David en dan kun je erover na gaan denken. Maar als het nou zo is dat David zelf die psalm geschreven heeft, dan krijg je een heel andere vraag. Want dan staat er hier dus: de Heere, Yahweh, heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. En dan is de vraag: wie is dan die mijn Heere? Nou, dus de vraag is cruciaal: wie heeft nu werkelijk deze psalm geschreven? Nou, gelukkig weten wij het antwoord, want niemand minder dan onze Heer Jezus zelf heeft ons het antwoord daar ook duidelijk op gegeven, op een ondubbelzinnige manier. Want de Heer Jezus, die gebruikt namelijk op een gegeven moment ook in zijn gesprekken met de fariseeën deze psalm. We kunnen dat niet in detail bespreken, maar u vindt het onder andere in Marcus 12, vers 35 tot 37. Daar gaat Jezus zelf een vraag stellen aan de fariseeën. En Jezus antwoordde en zei, terwijl hij onderwijs gaf in de tempel: hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen dat de Christus een zoon van David is? Dat zeiden die mensen, dat de Christus, de Messias, die komen zou, dat die zou de zoon van David zijn. Nou, in die situatie was het namelijk zo dat een zoon was altijd, stond nog op een lager plan, op een lagere positie dan zijn vader. Dus als de Christus de zoon van David is, zou je kunnen zeggen, is die aan de ene kant, is die eigenlijk iets minder dan David. Maar dan gaat de Heer Jezus zelf zeggen, want hij zegt: want David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd: de Heere heeft gezegd tegen mijn Heere, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. David noemt hem dus zelf zijn Heere. En hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Dus wat de Heer Jezus hier zegt, is eigenlijk van: David zelf heeft die psalm geschreven. Dus dat weten we. En dan wordt ook meteen duidelijk, althans, dan wordt ook meteen duidelijk hoe we moeten gaan kijken naar dat woord mijn Heere. Want dan betekent namelijk dat mijn Heere dus wel iets heel anders ook nog, dan dat het alleen maar over koning David gaat. Want dan gaat het dus nog over iemand anders. En gezien dan wat de Heer Jezus hier zegt, gaat het dus over de Messias zelf. Dus dan heeft David het hier uiteindelijk over de Messias. Als hij zegt: de Heere heeft tot mijn Heere gesproken, dan is dat de Messias. De beloofde Messias. En als David hem dan mijn Heere noemt, betekent het dus dat hij niet alleen de zoon van David is, die normaal in die cultuur eigenlijk wat minder is nog dan de vader, David namelijk, maar dat hij ook mijn Heere is. Dus met andere woorden, hij is de Heere van David. Dus hij is ook veel meer dan David. En daarmee laat Jezus dus zien dat A, hij de Messias is tegenover de Farizeeën, en B, dat hij dus God is. Want de Heere, Yahweh, heeft zelf tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Het is dus de Heere, Yahweh, die hier zelf spreekt door middel van David. David zelf heeft dit gezegd, die heeft het opgeschreven. Maar het is de Heere die spreekt en die hier dus duidelijk laat zien dat uiteindelijk deze psalm gaat over de Messias. Zo, als we dan de hele Bijbel samen nemen, ook in het licht van wat er dus in het Nieuwe Testament staat en wat de Heer Jezus hierover verklaart, dan gaat het dus om de Heer Jezus. En zo, op deze manier, met deze aanpak, moeten wij heel vaak ook, of eigenlijk altijd, ook de hele Bijbel lezen, ook het Oude Testament, waar het uiteindelijk allemaal in alle dingen die in het Oude Testament gaat, om de voortgaande openbaring van God, die uiteindelijk zijn climax zal vinden in de Heer Jezus, in de Messias. Maar goed, dat is dus in ieder geval het begin van de psalm, waar we dus het eerste punt hebben besproken, dat de Heere zelf het is die spreekt door middel van David. Maar dan gaat de psalm natuurlijk verder, want dan gaat het ook in de tweede plaats over de koning die regeert en die recht zal doen. Als we namelijk vers 1b, het tweede gedeelte van vers 1, tot en met vers 3 lezen, en ook vers 5 tot en met 7, dan gaat het vooral ook over die koning. En dan, vanaf vers 4 komt dus ook de priester aan de orde. Maar eerst dus over de koning. Ja, dus hij wordt al direct geïntroduceerd als de zekere overwinnaar. En als degene die regeert. Ja, er wordt gezegd, Christus die zal zitten, deze koning, die zal zitten aan de rechterhand van God de Vader. En dat betekent dat hij de plaats van de eer ontvangt die God geeft. Aan niemand anders dan de Zoon van God, dan Christus. En dat woord zitten betekent, heeft ook iets natuurlijk een beeld van rusten. Dat betekent, er is rust, er is vrede. En juist vanuit die vrede kan er geregeerd worden. Kan Christus, kan deze Messias, kan in alle rust regeren en heeft controle over alles wat er gebeurt. Dus daar ook, hij regeert, hij strekt zijn machtige scepter uit vanuit Sion. Dat is natuurlijk een toespeling ook op Jeruzalem. Dat betekent eigenlijk dat deze Messias zal natuurlijk inderdaad, zoals de Heer Jezus zelf al gezegd, de zoon van David zijn. Hij wordt ook natuurlijk in de Bijbel gepresenteerd als de zoon van David, die ook het koningschap van David zal erven. David zelf had ook de belofte gekregen dat er inderdaad iemand op zijn troon zal zitten en dat het voor altijd door zou gaan. En als we dan daar verder over lezen, zien we ook dat dat beloofd is. Dat de Messias uiteindelijk een koning zal zijn in de lijn van David. En zo wordt dat ook later in het Nieuwe Testament ook uitgelegd. En van daaruit regeert hij. En dat betekent ook dat hij mensen gewillig maakt om hem te dienen. Want we lezen ook in vers 3, uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht. Is getooid met heilig sieraad. Het volk zal zeer gewillig worden. Uiteindelijk iedereen die geconfronteerd zal worden met deze koning. En hem werkelijk ook zal zien als de koning, als de Messias. Zal gewillig voor hem worden, zal voor hem buigen. En dat is iets wat de Bijbel duidelijk maakt. Het is ook zo dat de Bijbel duidelijk maakt dat uiteindelijk iedereen dat zal doen. Ook de mensen die hem verworpen hebben. Want uiteindelijk zal alle knie zich voor hem buigen. Dat is wat Paulus ook zegt in het Nieuwe Testament. Niemand uitgezonderd. Maar het maakt wel een enorm verschil hoe wij dat zullen doen. Of wij namelijk gewillig zijn geworden, zoals hier de tekst zegt. Of dat wij dat moeten doen, voor hem buigen, onder het oordeel wat hij zal uitspreken. Want hij zal ook dat oordeel uitspreken. Dat lezen we ook in het vervolg van die psalm, waarin hij zijn vijanden zal verpletteren. En dan is de vraag voor ons ook, zijn wij ook werkelijk gewillig geworden om naar Jezus Christus als koning ook te luisteren en voor hem te buigen? Zijn wij ook werkelijk zo overtuigd en zo onder de indruk gekomen van zijn majesteit en zijn kracht en zijn heerlijkheid en zijn macht dat wij voor hem gebogen hebben? Dat we zeggen, u bent de koning en ik wil ook dat u koning bent over mijn leven. Ik besef dat ik zelf ook de regie over mijn leven niet in handen kan houden, maar dat ik u daarvoor nodig heb. En de vraag is of we zo voor hem gebogen hebben. En dat zal al gebeuren, al direct vanaf het begin ook wordt gezegd dat al heel snel vanaf de, bijna van de dauw die neerdaalt op de aarde aan het begin van de dag, zal hij een volk hebben wat gewillig is, al direct vanaf het eerste begin. We zien dan ook, kun je denken aan de Heer Jezus toen hij naar de hemel gevaren is, toen hij zijn Heilige Geest uitgestort heeft, toen begon die machtige beweging van de komst van zijn koninkrijk, die uiteindelijk nog wacht op de volledige voltooiing. Maar op één dag kwamen er 3000 mensen tot bekering en al heel snel breidt dat aantal zich enorm uit. Dus al direct is er dat volk wat gewillig is op de dag van de kracht van Christus. En dat wordt ook op andere plaatsen wordt dat duidelijk gemaakt, dat hij nooit zonder volgelingen zal zijn, dat hij een groot aantal volgelingen zal hebben. En uiteindelijk zal hij dus ook oordelen en recht spreken en recht doen. Daar lezen we ook over in vers 5 en 6. Hij zal komen ook om te oordelen en recht te spreken. En dat zal gaan gebeuren. Onvermijdelijk. Absoluut zeker. Ook al zou je misschien kunnen zeggen, er is nu niets in deze wereld wat daarop wijst. Wat zien we daarvan? De wereld draait gewoon lekker door. Wij doen allemaal ons werk. En alles gaat zijn gangetje. En allerlei dingen gebeuren in deze wereld. Koningen en heersers regeren alsof ze absolute macht hebben. Alsof er niets aan de hand is. Maar wij mogen weten, wij beseffen dat uiteindelijk, zoals ook in Psalm 2 staat, dat de koningen en de heersers van deze wereld, die verzetten zich tegen de Heer en zijn gezalfde. Maar God heeft een koning aangesteld over Sion, de berg van zijn heiligheid. God heeft die koning aangesteld en hij zal komen om te oordelen. En dat gaat natuurlijk niet zonder strijd. Je vindt daar een tipje van die sluier wordt opgelicht helemaal aan het eind van de psalm, zou je kunnen zeggen. Waar gezegd wordt, hij drinkt onderweg uit de beek. Daarom heft hij zijn hoofd omhoog. Kijk, we weten aan de ene kant dat de Heer Jezus, die heeft alles volbracht. Ook voor ons. Daar komen we straks terug op het offer wat hij volbracht heeft, waar we ook al van gehoord hebben. Dat heeft strijd gekost. Maar hij heeft overwonnen. En hoewel hij ook aan de ene kant de beker van onze zonde, de beker van de toorn van God gedragen heeft en gedronken heeft, heeft hij ook uiteindelijk ontvangen wat uiteindelijk het gevolg zou zijn van het feit dat hij dat offer bracht. Namelijk dat hij mag drinken. En dat ook wij mogen drinken, alle die hem volgen. Drinken van de fontein die hij geopend heeft. De fontein tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. Daar mogen wij van drinken. En dan mogen wij ons hoofd opheffen, net zo goed als dat Christus zijn hoofd heeft mogen opheffen. Hij heeft het hoofd gebogen en heeft de geest gegeven aan het kruis. Maar daarin heeft hij het offer volkomen volbracht. En omdat hij dat gedaan heeft, mocht hij het hoofd weer opheffen. Hij is opgestaan uit de doden. En hij is koning en hij regeert. Aan hem is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Goed, hij is dus de koning. Maar dan ook is hij in de derde plaats de priester die volkomen verlossing geeft. En dat is dus wat we ook hier in deze psalm vinden. In de derde plaats dus, hij is de priester die volkomen verlossing geeft. We hebben dus gezien dat het de Heere zelf is die hier spreekt. Dat het ook de koning is die zal regeren, die overwonnen heeft. Maar hij is dus ook de priester. De priester die volkomen verlossing geeft. Nou, daar zien we dat God zelf daar weer over spreekt in vers 4 van deze psalm. In vers 4 lees je, de Heere, ook weer, Yahweh, heeft gezworen en hij zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. Nou, wat wordt hier nu bedoeld? De Heere spreekt dus opnieuw op een heel bijzondere en krachtige manier. Want hij zegt, de Heere heeft gezworen en hij zal er geen berouw van hebben. Dus met een dubbele uitspraak wordt het zo duidelijk gemaakt dat dat zo zeker is dat de Heere, Yahweh, deze persoon tot priester heeft benoemd voor eeuwig en dat hij een priester zou zijn naar de ordening van Melchizedek. Dus als de Heere zelf dit zo zegt, dan moet dit vaststaan. En we weten ook later, wordt dat ook in de brief van de Hebreeën gezegd, de Heere heeft gezworen, maar hij zwoor bij zichzelf, want er is natuurlijk niemand hoger bij wie God kan zweren dan hemzelf. Nou, dat betekent dus dat hier beloofd wordt dat de beloofde koning ook dus priester zal zijn. En niet alleen maar zomaar eventjes, maar voor eeuwig. En hij zal dat zijn naar de ordening van Melchizedek. Nou, dat is de vraag dus, wat betekent dat nu allemaal? En waarom komt nu in één keer hier Melchizedek naar voren? Melchizedek, die komt uiteindelijk op drie plaatsen in de Bijbel voor. In Genesis 14, daar begint dat, daar hebben we over gelezen. Hier in Psalm 110. En dan uiteindelijk wordt dan in de brief aan de Hebreeën, met name ook in hoofdstuk 7, wordt uitgelegd ook wat de betekenis is van deze Melchizedek. Laten we daar eens even naar kijken. Allereerst even Genesis 14, daar vinden we dus allereerst deze Melchizedek. En nadat Abraham die overwinning behaald heeft op de vijanden van zijn familie, van Lot, komt in één keer deze koning, deze Melchizedek, komt naar Abraham toe met brood en met wijn. En deze man die heet Melchizedek. Dat betekent letterlijk dat hij is een koning van de gerechtigheid. Hij is een koning van de gerechtigheid, dat is wat zijn naam betekent. Tegelijkertijd wordt gezegd dat hij koning van Salem is. Vrijwel zeker slaat dat op een afkorting van wat uiteindelijk het latere Jeruzalem is gaan heten. Het was dus eigenlijk, laten we zeggen, het begin van Jeruzalem. En dat betekent, het woord Salem, daar hoort u misschien ook het woord Shalom in, en dat betekent vrede. Hij was daarom ook een koning van de vrede. Zo wordt hij ook later in het Nieuwe Testament genoemd. Hij is een koning van de gerechtigheid en een koning van de vrede. Maar, heel bijzonder, dat is ook dat deze koning dus kennelijk priester was. Hij was een priester van de Allerhoogste God. Nou, het hoeft ons in zekere zin, kun je zeggen, hoe kan dat nu? He, want je zou bijna denken, wij denken wel eens natuurlijk, dat misschien alleen Abraham God werkelijk kende. Maar we moeten bedenken dat we in deze tijd van Abraham en Melchizedek nog leven in een tijd, niet eens zo heel lang, natuurlijk na de zondvloed. En waarin duidelijk is geworden wie God is en waarin de mensen ook zich vermenigvuldigden. Je kunt dus begrijpen dat er ook nog kennis van God was bij andere mensen dan alleen Abraham. Hoewel die misschien niet volledig was, maar zij kenden ook God. En daarom was Melchizedek een priester van de Allerhoogste God. Maar het is dus wel een unieke combinatie, want dat zullen we later nog zien. Er is nog iets anders wat buitengewoon opvalt als je hier namelijk in Genesis leest over Melchizedek. En dat is namelijk datgene wat er niet over Melchizedek gezegd wordt. Het is namelijk heel opvallend dat van vrijwel alle belangrijke mensen in het boek Genesis lees je in detail wie hun voorgeslacht is en wie hun nageslacht is. Het nageslacht van Adam en Eva wordt uitvoerig beschreven. Het nageslacht van Noach wordt uitvoerig beschreven. Het voor- en nageslacht van Abraham wordt beschreven. Van Isaac, van Jacob. Zelfs ook van hun zonen. Ook van de zonen in de lijn waarmee God niet verder ging. Van Ismaël en van Esau. Daar wordt precies verteld ook van wie ze afkomstig waren en wie hun nageslacht is. De enige persoon die notabene ook nog verderop in de Bijbel geciteerd wordt, in Psalm 110 en in Hebreeën, de enige persoon van wie we helemaal niets weten verder, is Melchizedek. En dat heeft dus wel betekenis. Dat wordt ook duidelijk gezegd. We lezen niets over zijn voorgeslacht en over zijn nageslacht. Wat ook duidelijk is, is dat hij meer is dan Abraham. Hij neemt een hogere positie in dan Abraham. Want het is duidelijk hier dat Abraham wordt door Melchizedek gezegend. Dat is één punt. En het tweede is dat Abraham die geeft aan Melchizedek de tiende. Het zijn twee dingen waaruit blijkt dat de Bijbel ons hier Melchizedek tekent als iemand die uiteindelijk een belangrijkere positie heeft dan Abraham. Want Abraham wordt door Melchizedek gezegend en Abraham geeft aan Melchizedek de tiende. En dan lezen we vervolgens in Psalm 110 komen we weer Melchizedek tegen. Dan wordt hij weer vermeld door David en dat weer na zoveel eeuwen, misschien wel een kleine 1000 jaar daarna. In één keer heeft David het dan hier over Melchizedek. Je kunt je afvragen eigenlijk, ja, hoe kan dat? Allereerst weten we natuurlijk dat de Heer Jezus ons zelf zegt dat David ook deze woorden gekregen heeft door de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft dit geleid. Tegelijkertijd kun je ook zeggen, het is heel goed mogelijk dat als David de voorschriften ook vanuit de boeken van Mozes had gelezen en opgevolgd, dan zou hij ook geweten hebben van Melchizedek. Er wordt namelijk in Deuteronomium 17 gezegd dat als er een koning zou komen, dat die koning dan zijn eigen zelfgeschreven kopie moest maken van de boeken van Mozes en die iedere dag moest lezen. Dat kunt u lezen in Deuteronomium 17, vers 18 tot 20. Dus als David dat inderdaad gedaan heeft en hij heeft nauwkeurig, dag in dag uit, heeft hij al die boeken van Mozes gelezen en daarover nagedacht, dan is hij natuurlijk ook Melchizedek tegengekomen. En dan zal het hem wellicht ook opgevallen zijn dat die Melchizedek dus wel een hele bijzondere figuur was hier in die geschiedenis in Genesis. En het is natuurlijk een heel bijzonder iets dat hier David dan het inzicht krijgt dat er een priester en een koning door God beloofd wordt die dat allebei is. Die en een priester is en een koning. Dat hebben we al gehoord. Dat normaliter kwamen de priesters uit de stam van Levi en de koning, zeker ook David en na David, uit de stam van Juda. En een priester kon geen koning zijn. Dus dat is heel opmerkelijk. Wat natuurlijk ook heel opmerkelijk is, is dat David hier het inzicht krijgt dat er dus een nieuwe priester gaat komen die niet uit de stam van Levi komt. Die uit een heel andere orde afkomstig is. En dat is heel bijzonder, want David zelf nota bene was degene die de dienst van de priesters en het offeren weer in Jeruzalem geïnstalleerd heeft. Hij heeft de tabernakel heeft hij naar Jeruzalem gebracht. Hij heeft zelfs daar een heleboel aan gedaan. En dan weet hij hier, uit deze woorden, er komt dus een beloofde koning en priester, maar een heel andere priester. Met andere woorden, het Levitische priesterschap zal uiteindelijk een keer afgedaan hebben. Dat moet voor David een schokkende ontdekking geweest zijn. Het is de vraag misschien hoeveel hij daarvan begrepen heeft. En later wordt dat natuurlijk uitgelegd. Wat dat betreft kun je zien dat vanuit het Nieuwe Testament wordt daar het licht over geworpen. En dat brengt ons natuurlijk naar Hebreeën 7. En laat ik daar even uiteindelijk om dat goed te begrijpen zou je dat hele gedeelte moeten lezen. Maar misschien is dat dan een huiswerkopdracht voor u om dat thuis nog eens door te lezen. Maar ik wil een paar versen daaruit lezen. Ik begin even bij Hebreeën 6 vers 19. Daar gaat het namelijk over dat de schrijver aan de Hebreeën schrijft over de superioriteit van de Messias, van de Heer Jezus Christus. En dan zegt hij, deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus. Dus hij wordt hier getekend als de hoge priester die het heiligdom is binnengegaan. Maar dan wordt gezegd, hij is naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden tot in eeuwigheid. Dat is wat de schrijver van de Hebreeënbrief hier zegt. En dan zegt hij verder in hoofdstuk 7 vanzelf, als dan door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden, Want onder dit priesterschap had het volk de wet ontvangen. Waarom was het dan nog nodig dat er een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan? Eén van wie niet gezegd kan worden dat hij naar de ordening van Aaron was. En als het priesterschap verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijze verandering van de wet plaats. En dan later in vers 22 zegt hij: in zoverre is Jezus borg geworden van een zoveel beter verbond. En zij zijn wel in grote getale priester geworden, omdat ze door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar hij, omdat hij blijft tot een eeuwigheid, heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat. Dus wat we hier zien is dat gezegd wordt dat de Heer Jezus Christus priester is geworden naar de ordening van Melchizedek. En daar wordt dat dus uitgelegd. En dat Melchizedek in feite dus een prototype is van de Heer Jezus. Daarom is ook van belang dat van Melchizedek helemaal niets staat over zijn voor- en nageslacht. In dat opzicht was de Heer Jezus Christus natuurlijk ook uniek. Hij was de Zoon van God. Hij is dus ook van eeuwigheid God. Hij had dus ook geen voorgeslacht. Er wordt natuurlijk gesproken over God als zijn vader. Maar de Vader heeft van eeuwigheid de Zoon gegenereerd, zoals wel gezegd wordt. Maar dat betekent dus dat de Zoon was er van eeuwigheid. Die is er altijd geweest en zal er altijd zijn en blijven. En in dat opzicht kun je zeggen, lijkt Christus of is Melchizedek een beetje een prototype van Christus. Maar er wordt dus ook gezegd, ook hier in deze Hebreeënbrief, dat opnieuw bevestigt dat Melchizedek dus ook meer is dan Abraham. En ook meer is dan Levi. Wat hier namelijk ook gezegd wordt, ook in een stukje wat we niet gelezen hebben, is dat Abraham, toen hij de tiende gaf aan Melchizedek, was het eigenlijk ook alsof Levi dat deed. Want Levi was natuurlijk de achterkleinzoon van Abraham. En in die zin kun je zeggen, was Levi al eigenlijk, zat hij nog een beetje in Abraham. Ja, hij was natuurlijk als het ware opgesloten in zijn nageslacht. Ja, dus wat de schrijver van de Hebreeënbrief, die gebruikt dat als een idee van, nou, in feite kun je zeggen dat zelfs Levi heeft de tiende betaald aan Melchizedek. Terwijl normaaliter Levi en de Levitische priesters de tiende van het volk zouden moeten ontvangen. Ja, dus er gaat echt iets heel anders gebeuren. En vandaar dat de schrijver aan de Hebreeënbrief dus ook die schokkende conclusie trekt van, als er dus een verandering van priesterschap plaatsvindt, moet er dus ook een verandering zijn van wet. En zoals hij later in hoofdstuk 8 zal laten zien, ook van verbond. Er komt dus ook een nieuw verbond. En allerlei andere verschillen, die hebben we ook al gezien. Die priesters uit de stam van Levi, die moesten heel vaak offeren. Die moesten dat iedere keer weer opnieuw doen. Die moesten ook voor zichzelf offeren. Maar deze priester is priester die in één keer en voor altijd het offer gebracht heeft. En hij hoefde dat ook niet voor zichzelf te doen. En daarom is de Heer Jezus Christus de werkelijke, echte, hoge priester die hier bedoeld wordt. Want hij heeft het offer, zoals duidelijk staat, voor eens en voor altijd volbracht. We lezen dat een aantal keren ook in de Hebreeënbrief. Dat bijna als een refrein zou je kunnen zeggen. Hij heeft het voor eens en voor altijd gedaan. En dat is een heel indrukwekkend woord, voor eens en voor altijd. Wat de Heer Jezus daar op Golgotha gedaan heeft, waar we binnen niet al te lange tijd, als God het geeft, weer over nadenken, dat heeft hij daarvoor eens en voor altijd gedaan. Daarom is het ook ondenkbaar dat er ooit weer offers gebracht zullen gaan worden en dat er weer op die zin een tempel gaat komen met een offerdienst. De Heer Jezus heeft het nu voor eens en voor altijd volbracht. En die beelden die de schrijver van de Hebreeënbrief gaan ook verder. Want dan laat hij ook zien natuurlijk dat de Heer Jezus in feite ook zelf het offer is. Hij is niet alleen de hoge priester, maar hij is ook zelf het offer. Hij heeft zichzelf geofferd. Hij is ook het voorhangsel van de tempel, wat dan gescheurd is toen hij het offer aan het kruis volbracht heeft. Wat laat zien dat hij dus werkelijk ook in het heiligdom binnen mocht gaan. En dat daardoor wij nu door hem binnen mogen gaan. En hij is uiteindelijk zelf ook de hemelse tabernakel. Hij is de tempel zelf. Hij zegt, deze tempel Namelijk zijn lichaam zal hij afbreken en in 3 dagen weer opbouwen. Wijst op een heel andere vorm van tempel. En dit houdt zijn waarde dus voor ons, want het staat er ook heel duidelijk dat hij dat voor eens en voor altijd gedaan heeft. Dus als wij zelf onze zonden en onze tekortkomingen zien, dan kunnen wij zien namelijk dat hij dat voor eens en voor altijd volbracht heeft. Dat offer van hem dat blijft van een eeuwigdurende waarde. Nou, dit alles is wat Psalm 110 ons zegt. En wat, ten slotte, wat betekent dit nu voor ons allemaal? Wat betekent dit nu voor ons, zoals wij hier zitten? Wat moeten wij hiermee? Ik heb al gezegd, voor ons zijn die begrippen, koning en priester, dus heel moeilijk soms te begrijpen. Zeker ook voor de wereld om ons heen, dan hebben we echt een taak om dat uit te leggen. Betekent ook dat wij de Bijbel moeten uitleggen. Maar dan is ook de eerste toepassing voor ons dat wij zien, ook op deze manier, hoe de Bijbel ook een geweldige interne samenhang heeft. Ja, want wij komen dus hier bijvoorbeeld deze priester tegen, Melchizedek, in Genesis, in Psalm 110 en in Hebreeën. Ja, je zou bijna kunnen zeggen, hij komt door heel de schrift voor. Maar het gaat natuurlijk niet om deze persoon zelf, het gaat natuurlijk om degene die hij laat zien. Het gaat om de Heer Jezus Christus. Het laat dus zien dat Gods verlossingsplan door de Messias, door de Heer Jezus Christus, al rechtstreeks begon vanaf het allereerste begin in de Bijbel. En wij weten al dat dat al in de kiem natuurlijk beloofd is in Genesis 3 vers 15. Tot natuurlijk helemaal aan het eind van de Bijbel, waarin duidelijk zal worden dat de Heer Jezus Christus overwonnen heeft. En hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal geven. Dat is de Bijbel. En dat is de betrouwbaarheid en het gezag en de autoriteit en de volledigheid ook van de schrift. En dat is wat we mogen weten. Wij hebben een betrouwbare Bijbel die ons dit vertelt. En zo, als je zo ook die samenhang in de Bijbel ziet, dan mag ons dat extra vertrouwen geven ook in Gods woord. Maar ook vreugde als we zien hoe prachtig dit ook in de Bijbel samenhangt. En dat betekent dus ook dat het zo belangrijk is dat we de Bijbel ook leren kennen. En daarom ben ik zo dankbaar dat ook zo de Bijbel ook aan de kinderen uitgelegd wordt. En dat deze op zich lastige dingen, maar dat de kinderen dat ook al de antwoorden daarop weten. Dus iets wat in deze tijd ook heel zeldzaam is. En ik ben heel dankbaar voor dat jullie ook de visie hebben om dit ook duidelijk aan de kinderen door te geven. In de tweede plaats, als nog een tweede toepassing is ook, wat betekent het nu voor ons dat de Heer Jezus Christus volkomen koning en priester is? En we weten natuurlijk dat hij ook de grootste profeet is. Maar goed, het gaat hier vooral ook om de koning en de priester. Nou, dan kunnen we natuurlijk al zien, in feite, als we nog even opnieuw terugkijken naar David. Want David had ook zo'n koning en priester nodig. David was zelf koning. Maar je kunt zeggen, ja, had dat priesterschap, wat deed dat nu voor David? Het priesterschap, het Levitische priesterschap wat in die dagen er was. En dan zie je ook dat David ook nog, dat het Levitische priesterschap uiteindelijk niet de redding en de verlossing kon brengen die ook David nodig had. Hij was notabene zelf degene die de tabernakeldienst weer geïnstalleerd heeft in Jeruzalem. Maar we weten dat kort nadat dat gebeurd is, wat is er allemaal gebeurd met David? Op een gegeven moment zit hij op het dak van zijn tempel, van zijn paleis, en hij kijkt rond. En je zou kunnen zeggen, in plaats van dat hij naar de tabernakel kijkt, ziet hij een andere vrouw en valt in zonde. En met alle noodlottige gevolgen die dat gehad heeft. En dan zien we later dat er ook in het huisgezin van David van alles en nog wat misgaat. Ook door het gebrek aan optreden van David zelf. En hij heeft daar de wrange vruchten van moeten proeven. En dan zie je ook dat David zelf had natuurlijk ook iemand nodig die hem werkelijk verloste. Een werkelijke koning en priester, die had hij zelf nodig. En hoeveel te meer, kun je zeggen, hebben wij dat ook niet nodig. Want als wij ook naar onszelf kijken, als wij eerlijk zijn en wij kijken naar ons eigen leven, in hoeverre hebben wij ook niet te kampen ook met alle zonden en zondige neigingen die er uit ons hart voortkomen, zoals de Heer Jezus zegt. Hè, wie zijn wij ook? Zijn wij nog steeds ook betrokken bij de dingen van deze wereld? Is dat niet waar ons hart werkelijk naar uitgaat? Slaken we niet stiekem een zuchtje van opluchting als het weer zondagavond is? Zo van dat hebben we weer gehad en dan kunnen we morgen weer fijn aan het werk. Of we kunnen weer geld verdienen. We kunnen weer dingen gaan kopen. Misschien na de dienst. Waar gaan we dan over spreken? Wat we gaan doen? Hoe zeer is ook het leven van deze tijd beïnvloedt ons met alle materialisme, met onze aandacht voor geld, welvaart, of misschien juist de zorg over het gebrek daaraan vanwege de crisis. Maar is dat niet in feite het belangrijkste in ons leven? In hoeverre zitten wij ook ouderen, maar soms ook jongeren, vast aan hele verkeerde gewoontes? Denk aan alcoholgebruik, het verkeerde gebruik van de computer. Hoe makkelijk zijn verkeerde sites niet een paar muisklikken verwijderd van wat wij doen? In hoeverre zijn er mensen hier, zijn wij ook hier misschien zelfs verslaafd aan porno? Je zou kunnen zeggen, ja, dat kan toch in onze kringen niet voorkomen? We weten gewoon, als we de onderzoeksgegevens lezen, dat het ook wel voorkomt. En dat het veel meer voorkomt dan wij denken. Hoe zit het nu werkelijk? Hoe zit het met u? Hoe zit het met mij? Hoe kunnen wij werkelijk ook die grondige verandering in ons leven meemaken die nodig is? Om werkelijk ook verlost te worden van zowel deze zonde en van alle schuld die ons aankleeft. En dan hebben wij juist zo'n koning en zo'n priester nodig. Wij hebben deze priester nodig om werkelijk de schuld met God te verzoenen. En hij heeft dat gedaan door het enige offer wat hij kon brengen, namelijk zijn eigen lichaam, zijn eigen leven heeft hij overgegeven voor ons. En hij heeft ons verlost en hij pleit nu voor ons bij de Vader. Maar wij hebben hem ook nodig als koning, die ons regeert door zijn woord en door zijn geest. En die ons bij deze verlossing bewaart en behoudt. Maar wij hebben ook die dingen allebei nodig. Het is belangrijk dat wij zowel een koning als een priester hebben. Het een kan niet zonder het ander. En hoe kan ik dat het beste duidelijk maken? Nou, misschien moet je denken aan een alcoholist die al zijn geld verspild heeft aan de drank. Die enorme schulden opgebouwd heeft. Nou, als je nu iemand hebt die als het ware die rol van priester speelt. En die zegt, oké, ik betaal jouw schuld. En dan voor de rest niets doet. Dan is die alcoholist, die is een week later weer aan de drank en die geeft dan weer zijn geld uit en dan gaat het weer van voren af aan beginnen. Uiteindelijk is er dan geen oplossing. Als die alcoholist alleen maar iemand heeft die zegt, nee, dat moet je heel anders doen. Jij moet echt, ik forceer jou, jij krijgt geen drank meer. Ik zorg ervoor dat jij dat niet meer doet. Dat is fijn, dat is mooi, dat is goed. Maar dan zit die man nog wel met die schuld die hij opgebouwd heeft, die hij nog steeds niet kan betalen. Als die hulpverlener niet hem ook die schuld voor hem betaalt. Dus met andere woorden, duidelijk is dat wij het alle twee nodig hebben. Wij hebben én een koning nodig en een priester. En als wij het ook dan in Bijbelse termen zeggen, dan kunnen we zeggen, als wij alleen maar een koning zouden hebben, wat blijft er dan voor ons over? Alleen maar iemand die ons zegt wat we wel en niet moeten doen, en uiteindelijk vervallen we dan in wetticisme. En uiteindelijk, als we daar ook niet aan kunnen voldoen, want verder worden we niet verlost, we moeten het dan zelf maar opknappen. Uiteindelijk vallen we dan onder het oordeel van deze koning. Dus als wij alleen maar een koning zouden hebben, als Jezus alleen maar koning was, dan zouden we alleen maar uiteindelijk ultiem tot wetticisme en tot het oordeel vervallen. Als hij alleen maar onze priester was, dan hebben wij niemand die ons leidt, die ons bewaart en beschermt bij de verzoening en de verlossing die wij gekregen hebben. Die ons ook vertelt hoe wij hem moeten volgen. Die dat ook doet. Daarom hebben wij het juist alle twee nodig. Wij hebben een koning en een priester nodig. En beste mensen, broeders en zusters, wij hebben een koning en een priester. Onze Heer Jezus Christus, hij is het alle twee. En hij is ook nog onze allerbelangrijkste profeet die ons dit vertelt. Die ons dit zelf uitlegt. Dus wij hebben én een koning en een priester. En daarom is dan ook de conclusie natuurlijk van Hebreeën 7 zo ontzettend belangrijk. Wat we lezen vers 25. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan. Hij kan ons volkomen zalig maken. De Heer Jezus Christus is een volkomen redder en behouder. Want hij is én koning en hij is én priester. En omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Hij oefent zijn koningschap nu uit vanuit de rechterhand van de hemelse vader. Want daar is hij gezeten. De Heer heeft dat gezegd en het is gebeurd. Hij is naar de hemel gevaren. Hij zit aan de rechterhand van de hemelse vader. En hij is daar ook onze hoge priester. Omdat hij permanent ook het offer wat hij gebracht heeft aan zijn vader voorhoudt. En op grond daarvan pleit voor u en voor mij. Dat is wat hij doet. Daarom hebben wij iemand die ons volkomen kan zalig maken. En daarom is het zo belangrijk, broeders en zusters, dat wij hem erkennen als koning en priester. Als Heer en Redder. Want hij is de enige weg tot vergeving en tot werkelijke levensverandering die er ook in ons leven moet plaatsvinden. En als dat gebeurt, dan is het heel bijzonder dat de Bijbel dan ook zegt, dan worden wij ook in beginsel ook koningen en priesters. He, dat zegt Petrus ergens. Wij zijn een geslacht ook van koningen en priesters. Een heilige natie. Dat mogen wij dan ook worden. Maar daarom is het zo belangrijk dat wij nu ook deze koning aanvaarden, dat wij voor hem buigen. En dat wij ook het offer van deze priester mogen ontvangen. Want deze koning die zal terugkomen. Hij biedt zich nu nog aan als onze redder. Maar hij zal uiteindelijk onze rechter zijn. Dat is deze God. Dat is de Messias. Dat is Jezus Christus, onze volkomen koning en priester. En ook onze grote profeet. Amen.